We zijn toch gekomen aan Openbaring 6. En we lezen Openbaring 6, 7 en een paar teksten nog van hoofdstuk 8. Openbaring 6. En ik zag toen het lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag: kom. En ik zag en zie een wit paard, en die erop zat had een boog, en hem werd een kroon gegeven, en het trok uit overwinnende en om te overwinnen. En toen hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen: kom. En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem die erop zat werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat ze elkaar zouden slachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen: kom. En ik zag en zie een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal in zijn hand, en ik hoorde als een stem te midden van de vier dieren zeggen: een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling. En breng geen schade toe aan de olie en de wijn. En toen hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: kom. En ik zag en zie een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was Dood. En het dodenrijk volgde achter hem, en hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren van de aarde. En toen hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis dat ze hadden. En zij riepen met luide stem en zeiden: tot hoelang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd dat ze nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden, evenals zij. En ik zag toen hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd geheel als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt. En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen van de bergen. En ze zeiden tot de bergen en tot de rotsen: valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van hem die gezeten is op de troon en voor de toren van het lam. Want de grote dag van hun toren is gekomen, en wie kan bestaan? Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken van de aarde, die de vier winden van de aarde vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde, over de zee of over enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tot de vier engelen, die aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen. En hij zei: brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het getal van hen die verzegeld waren: 144.000 waren verzegeld uit alle stammen der kinderen Israëls, uit de stam van Juda en de volgende 12 stammen. Daarna, zegt vers 9, zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen, stonden voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. En ze riepen met luide stem en zeiden: de zaligheid is van onze God die op de troon gezeten is en van het lam. En al de engelen stonden rondom de troon en de oudsten en de vier dieren, en ze wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en aanbaden God, zeggende: amen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de macht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheden. Amen. En een van de oudsten antwoordde en zei tot mij: wie zijn deze die bekleed zijn met witte gewaden, en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: mijn Heer, gij weet het. En hij zei tot mij, deze zijn het, die komen uit de grote verdrukking. En ze hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn ze voor de troon van God en ze vereren hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. Ze zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet meer op hen vallen. Nog enige hitte, want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En toen hij het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel ongeveer een half uur lang. En ik zag de zeven engelen die voor God staan en hun werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. En hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven met de gebeden van de heiligen op het gouden altaar voor de troon. En de rook van het reukwerk met de gebeden van de heiligen steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met vuur van het altaar en wierp het vuur op de aarde. En er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en een aardbeving. Tot zover. We beginnen aan het moeilijke, grote stuk van het boek Openbaring. Eerste stuk van het boek Openbaring was hoofdstuk 1. Tweede stuk waren de hoofdstukken 2 en 3. En nu begint het derde stuk, de hoofdstukken 4 tot en met 22. Maar de eerste twee hoofdstukken van dat laatste stuk, die waren heel mooi. Wij in de hemel, de gelovigen zien de Heere God, zien het lam dat geslacht is, buigen, knielen, aanbidden, worden van de ene verbazing naar de andere gesleept, gebracht. En daar zien ze al de glorie van de Heer Jezus. Maar nu begint het oordeel. Eigenlijk willen we daar niet aan. We vinden eigenlijk dat de Heere God liefdevol is en genadig is. En dat er, ja, dat, dat ook maar zo moet blijven. Toch zegt de Bijbel dat God een verterend vuur is. De heiligheid van God is ons een beetje ontglipt, denk ik. We zijn het een beetje kwijt. En we vinden dit eigenlijk maar zielig als bepaalde geloofsgemeenschappen altijd spreken over de toren van God en de heilige God die de zonde niet door de vingers kan zien. Nu, ik weet ook wel dat het daar misschien wel wat overtrokken overkomt, alsof dat de enige boodschap zou zijn. Dat is ook niet zo. God is ook genadig. En God wil niet dat er één verloren gaat. Hij is ook opzoekend in zijn liefde. En hij wil zo graag dat mensen de Heer Jezus Christus leren kennen als hun heiland en als hun verlosser. Nu, ik ga ervan uit dat we allemaal hier gelovigen zijn. Kinderen van God. Leven uit God. En dat is uitsluitend en alleen door het geloof in de Heer Jezus. Als je de Heer Jezus niet kent, dan blijft de toren van God op je rusten. Die toren van God wordt alleen maar weggenomen als je gelooft. Er is maar één remedie om aan de toren van God te ontkomen. En dat is geloof in de Heer Jezus. En je zult behouden worden. Dat is denk ik de achtergrond van Paulus' opmerkingen. Als hij zegt, wij dan wetende de schrik van de Heere, overredende mensen, laat u met God verzoenen. Neem je toevlucht tot de Heer Jezus. Geloof in hem. Want als je hem niet hebt, blijft de toren van God op jou. Die toren van God, die wordt geopenbaard over alle goddeloosheid van mensen, zegt de Bijbel. En die goddeloosheid van mensen is begonnen bij de zondeval. En dat is sindsdien doorgegaan. Ieder mens staat van nature, van huis uit, onder die toren van God. Dood in misdaden en overtredingen. En God wil in zijn genade mensen die dood zijn in misdaden en overtredingen leven geven. Dat is de genade van God. God die leven aanbiedt door het geloof in de Heer Jezus. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Eigenlijk is het heel eenvoudig. Maar we moeten het wel scherp blijven zien. Want vandaag wordt heel vaak gesuggereerd dat God ja, een soort supergrootvader is die alleen maar cadeautjes uitdeelt. Maar dat is niet helemaal zo. We zagen al in hoofdstuk 1 dat de Heer Jezus daar wandelt tussen de kandelaren. En dat hij alle verschijningsvormen heeft van de oude van dagen en de mensenzoon. Maar die oude van dagen, we hebben dat toen nog gelezen uit Daniël 7. Dat is iemand met vuurvlammen, laaiend vuur dat welt op en dat gaat voor hem uit. Het is een en al explosie van kracht en van heerlijkheid. Tienduizend maal tienduizenden. Het is een en al glorie, een en al heerlijkheid. En de Heer Jezus, de mensenzoon, krijgt ook alle macht. Hij is degene die op de troon zit. En dat hebben de mensen door. Ze zijn bang, dat lazen we aan het eind van hoofdstuk 6. Ze zijn bang, valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van hem. Ze zijn dus bang voor het aangezicht van hem die gezeten is op de troon, de oude van dagen, en voor de toorn van het lam. Want de grote dag van hun toorn is gekomen en die kan bestaan. De toorn van God wordt hier omschreven. En wij vinden dat eigenlijk niet zo leuk en daarom slaan we dit soort stukken over. Ik snap het. Je kunt beter een aardig verhaal lezen over hoe het allemaal mooi is en ja, een beetje blij maakt. Maar dit soort dingen maken ons niet zo blij. Toch hoop ik dat duidelijk wordt dat Gods genade en Gods liefde ook blijven staan. Vanaf hoofdstuk 6 komen die oordelen die bij de troon van God vandaan komen echt in openbaarheid. En dat is gekoppeld aan het openbreken van die zegels. U weet het nog, de vorige keer was een boekrol wel verzegeld met 7 zegels. In de hand van hem die op de troon zat. Wie is waardig de boekrol te nemen en zijn zegels te openen? Niemand. Niemand stond in de rij, niemand stond vooraan. Wee niet, er is toch één. De leeuw van Juda, het lam Gods. Hij die overwonnen heeft, hij is waardig de boekrol te nemen en de zegels te verbreken. Ik heb toen gezegd, ik hoop dat dat nog eens blijft hangen, dat de boekrol op zich de zegenrol is. Dat is de zegen die de Heere God brengen wil. God heeft zich voorgenomen te zegenen. En dat heeft hij vastgelegd. Die zegen van God staat in de boekrol. Maar wie kan dan die zegen brengen? Want als die zegen gebracht moet worden of gaat worden, moeten eerst die zegels, die zegenzegels, verbroken worden. De oordelen zijn gekoppeld aan het verbreken van deze zegels, niet met de boekrol zelf. En dat ligt ons niet zo. Ik waag het. Als je nu denkt aan de zegen die jij gekregen hebt door het geloof in de Heer Jezus. Waaraan is die zegen dan te danken? Nou, aan het feit dat iemand, onze Heer Jezus, op de Goede Vrijdag, de Goede Donderdag, u vult me in, het is goed, ik ga er geen discussie aan of het nu vrijdag of donderdag is geweest. Maar dat er iemand Gods toorn voor mij wilde nemen. Zegen heb ik gekregen. God wilde graag zegenen. Maar bij het openen van dat zegenboek is een oordeel nodig. Een veroordeling voor mij, dat gaat dan even niet door. Dat wordt verlegd naar de Heer Jezus. Daarom is hij middelaar tussen God en mensen. Hij, de Heer Jezus, heeft dat oordeel willen dragen. Heeft de pijn, de moeite, de verschrikking van het oordeel willen dragen om ons voor altijd vrij uit te laten gaan. Dat is de Heer Jezus. U weet dat uw zegen onlosmakelijk gekoppeld is met het oordeel. Het openen van de zegenrol, van het zegenbesluit, van de het zegenboek gaat gekoppeld met oordelen. De 7 zegels moeten verbroken worden. Wil er überhaupt zegen zijn, dan moet er ook eerst oordeel zijn. Dat kan niet anders, want God is te rein van ogen om die zonde door de vingers te zien. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Hij is zo heilig dat hij die ene zonde van jou niet over het hoofd kan zien. Er moet iets gebeuren. Daar moeten we echt blijvend aan denken. Want als je dat vergeet, dan denk je dat God dat allemaal, nou, leuke man, aardige man, komt allemaal goed. Aai over je bol, aardige vent, aardige vrouw. Zo ongeveer. Dat is niet zo. God kan je alleen maar verdragen, met alle respect, als je gelooft. Als je aangenaam bent in hem. Als je een heel nieuw iemand geworden bent, een nieuwe schepping geworden bent, door het geloof in hem. Die zegels geven dus het oordeel aan. En nu gaan die zeven zegels die gaan open. Voordat die zegenstroom uiteindelijk komt. Die komt aan het eind van het boek, is de zegenstroom daar. Een stroom van zegen, dat komt uit de troon vandaan. En dat is een wonderbare stroom, een rivier van zegen. Met bomen en met vissen, Ezechiël. En met geweldige zegen, die zegenstroom komt. Dat boek gaat op een bepaald moment zichtbaar worden. Maar het verbreken van die zegels betekent oordeel. Want eerst moet dat wat fout is weg. Eigenlijk weet je dat in je eigen leven. Stel dat je iets hebt met een broeder en een zuster. Of een broeder met een broeder of een zuster met een zuster. Je hebt een conflict. En dat moet uit de weg. Maar wat moet er nu gebeuren? Wanneer is de zegen van elkaar weer ontmoeten, blij zijn als je elkaar ziet? Wanneer is dat weer een feit? Ja, als dat probleem is opgelost. Als dat is uitgepraat. Als dat is beleden, precies. En beleiden is eigenlijk bij het kruis brengen. Dan pas is de zegen weer voelbaar, merkbaar. Altijd hetzelfde. Pastoraat zonder beleidenis is een half gebeuren. Ik ben een beetje scherp misschien, maar dat is wel zo. Dus als je het zonder het kruis wilt oplossen, dan ga je altijd de mist in. Je mag het bij het kruis brengen. Je moet samen bij het kruis van Golgotha. Daar waar het oordeel voltrokken is. Met andere woorden, dat oordeel moet wel te degen in de gesprekken naar boven komen. Nu worden er in Openbaring 6 zegels verbroken. En in Openbaring 8 wordt het zevende zegel pas verbroken. Daarom heb ik die paar teksten van Openbaring 8 erbij gelezen. Zodat we de hele cyclus hebben van zeven zegels. Er zijn drie zeventallen in het boek Openbaring als het gaat om oordelen. Dat is dat wat we hier hebben, het verbreken van de zegels. En dan gebeurt er van alles. Maar iets verderop gaan die zeven bazuinen een bijzondere rol spelen. En nog iets verderop zijn het zeven schalen van Gods toorn. Zijn het drie tijden, drie blokken in de tijd van, nou, eerst krijgen we dit verbreken van die zegels en dan krijgen we alle ellende over deze wereld. En dan krijg je later nog zeven bazuinen en dan krijg je weer alle ellende over deze wereld. En dan krijgen we nog weer later de zeven schalen van Gods toorn. En dan krijgen we nog meer ellende. Is dat zo ongeveer? Nee, het is niet zo. Ik wil het niet gemakkelijker maken, maar ik heb het vaak vergeleken met het afschieten van een vuurpijl. Dat heb ik zelf nog gedaan, maar ik durfde dat niet, geloof ik. En voor 10 gulden kon je zo'n ding niet kopen vroeger. Dus het ging niet door. Maar je hebt van die vuurpijlen, die schiet je af. En dan ontspringt er een zevental. Weet je wel, zeven mooie dingen. Bam, bam, bam. Dat is een prachtige paraplu. En als dat bijna op uitdoven staat, dan is er één van die zeven die nog een keer een knal geeft. En die springt weer uiteen in zeven kleuren, mooie dingen. En als dat bijna voorbij is, het zakt een beetje naar beneden dan, zo gaat het bij vuurpijlen, dan is weer één van die zeven die nog een keer zo'n explosie geeft en weer zeven laat zien. Nou, zo is het. Het is eigenlijk dezelfde vuurpijl, maar het wordt eerst in grote termen neergezet, daarna komt er een stuk detaillering, een stuk nadere informatie. En als dat bijna voorbij is, dan komt er nog een keer een nadere informatie. Dus het is eigenlijk een knal. Een knal die in zeven spetters uiteen knalt. En Daarna komen er nadere informaties, nadere detaillering van nog een keer de bazuinen en nog een keer de schade. Dus je moet niet denken aan 3x7 oordelen, weet je wel, dus 21 keer knallen. Het zijn 7 knallen, maar de nadere informatie, de nadere detaillering wordt iedere keer verschaft. Dus het gaat om het totale plaatje. In het boek Openbaring krijgt u eerst een overzicht. Dan krijgt u een beetje meer informatie. En dan krijgt u later nog meer informatie. Ik hoop dat dat beeld overkomt. Dan denkt u aan die vuurpijlen, helpt het een beetje tenminste. Maar zo is de structuur van dit boek. Zo zit het hier in elkaar. En nu begint het. En het oordeel wordt eigenlijk aangekondigd door de stem van een van die levende wezens. Dat zijn de cherubs of cherubijnen. Die waren immers de 4 dieren. Ik heb de vorige keer gezegd, dat is een jammerlijke vertaling. Dat hadden 4 levende wezens moeten zijn. Maar die staan daar bij de troon. En oordeel van God en cherubijnen horen altijd bij elkaar. Daarom gaan ook cherubijnen op het verzoendeksel naar het oordeel van God. Kijk, het bloed. Je ziet het bijna altijd terug. Even slikken, maar dat zijn hele bijzondere beelden. Dan is het niet zomaar dat op het verzoendeksel cherubijnen zijn aangebracht, of dat de kleden die erboven hangen ingeweven cherubijnen hebben. Maar dat is dus duidelijk iets wat bij de troon van God en bij de heiligheid van God hoort. Bij de toren van God hoort. En nu kijken we naar die enorme explosie. We zien dus de eerste knal vanavond. De tweede knal zien we de volgende keer. Weet je, ik laat het even zo staan. Om aan te geven dat we het waarschijnlijk niet eens in één keer zouden kunnen behappen. Dit is al erg. Dit kan pas komen als de gemeente weg is. We hebben dat gezegd in Openbaring 3... Ik zal u bewaren voor de uren der verzoeking die over het hele aardrijk komen zal. Uren der verzoeking. Narigheid, spanning, oordeel. Maar niet alleen dat. In een ander verband hebben we wel eens iets over 2 Thessalonicense 2 gezegd. Dat die mens der wetteloosheid zich pas kan openbaren als wij weg zijn. Dat vind ik een enorme troost. Die mens der wetteloosheid, de tegenstander van onze Heer, is nu al bezig. Je voelt het, je merkt het, je ruikt het bijna. Maar die kan zich pas ten volle openbaren als wij, die nu nog weerhouden, die nu nog tegenhouden, als wij weg zijn. Wij worden weggenomen. Dat mag ik ook zeggen, want in Openbaring 2 en 3 wordt de gemeente gezien, maar in Openbaring 4 en 5, de vorige keer, zat de gemeente al in de hemel. Als die oordelen hier op aarde losbarsten, zitten wij in de hemel. Na ons de zonvloed. Nu hebben ze hun verdiende loon. Zitten we eigenlijk de knarsetanden van de... Zie je wel, had je maar moeten luisteren, had je maar moeten geloven, dan was je met ons daarin heerlijk. Is ook zo. Maar we zitten daar niet met een soort naar gevoel in de hemel. Ook niet met een gevoel van, nu heb je waar je altijd naar gezocht hebt, of eigen schuld, dikke bult, gevoelens. Niets daarvan. Daar geloof ik niks van. We zijn wel in de hemel en we beseffen dat de heilige God daar in de troon is, en we beseffen dat de cherubijnen daar zijn, en dat niet anders kan worden gehandeld dan oordeel. Dat kan niet anders. Want ze hebben dat wat tot behoudenis zou kunnen dienen, afgewezen. Omdat ze het lam dat geslacht is niet hebben aangenomen, niet geloofd hebben in de Heer Jezus, zendt God een dwaling die bewerkt dat ze de leugen geloven. Waardoor ze hadden kunnen behouden worden. Ze hadden kunnen behouden worden, maar ze hebben niet gewild. Dat is moeilijk. U hebt niet gewild. Hoe dikwijls heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs aan hen, Akikens, Kuikens. Maar u hebt niet gewild. Wie wil, nemen het water des levens om niet. Je mag komen. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, je mag komen. Maar je moet wel komen. Als je niet komt, dan is dat toorn van God. En die toorn van God die blijft. Nou, die komt nu. Wij, de gelovigen, dus ik ga ervan uit dat we met z'n allen dan in de hemel zitten. Bij de troon. In tronen. Met kronen gekroond. Die we op onze beurt toch aan de Heer Jezus gaan geven. Maar we zitten daar. In heerlijkheid en in glorie. En de Heer Jezus, hij is de oordelaar. Hij is degene die de boekrol in zijn handen heeft. Hij is het die de zegels kan verbreken. En die levende wezens, die cherubijnen, zijn daarmee annex. Nou, dan ga ik het niet tot in alle details gaan zeggen, gaan dingen, maar nu gaat u even naar hoofdstuk 6 kijken als u wilt, in uw Bijbeltje. Het eerste zegel dat verbroken wordt en een donderslag komt en ik zag en zie een wit paard die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven. Hij trok uit overwinnende en om te overwinnen. Sommige uitleggers gaan zeggen, ja, maar dit is hetzelfde als Openbaring 19. Dan komt de Heer Jezus als de ruiter op het witte paard. Dan komt hij uit de hemel. Nee, het gaat hier niet over de Heer Jezus. De Heer Jezus is in de troon. Hij heeft de boekrol in zijn hand. Wat hier staat is dat er in die tijd een hele grote moeilijke druktijd komt door iemand die erop uittrekt overwinnende en om te overwinnen. Hij wil overwinnen. Een sterke macht. Een sterke macht. Later wordt duidelijk wie die sterke macht is. Dat komt nog. Dat zijn de details. Weet je wat? Dan ga je naar de schalen en naar de, weet je, die nadere ontvouwingen. En dan komt ineens komt dat beest uit de zee naar voren. Even, dat komt nog wel. Dat laat ik nu even los. Maar in elk geval, er zal een sterke macht zijn. Uitgaande om te overwinnen en overwinnen. Tweede, zegt vers 3. Een rossig paard kwam en die erop zat werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen. Aanvankelijk heeft men gedacht, vrede, vrede en geen gevaar. Maar een haastig verderf zal hen overkomen. Zo heeft de Heer Jezus dat gezegd. Nu, dan komt daar een tweede macht die erop uit is om de vrede weg te nemen. Dat is nu al zo. De chaos slaat nu al toe. Nog niet ten volle, nog niet tot op het hoogtepunt, maar toch. Maar dan komt er een macht die de vrede wegneemt. Daarom zegt het Nieuwe Testament van dat duizendjarig vrederijk, ze zullen de oorlog niet meer leren. Dan worden, als de Heer Jezus komt, de zwaarden omgesmeed tot ploegscharen en de speren tot snoeimessen. Ze zullen de oorlog niet meer leren. Maar dan is er een macht op aarde en de vrede is ver te zoeken. Nou, als er iets ergs is in je eigen denken is dat je je vrede kwijt bent. Soms is dat zo, door omstandigheden. Hè, dat je moeite hebt, turbulentie, laat ik dat zo maar zeggen. Golven, het springt, het host, het komt op alle mogelijke manieren naar je toe. En dan ben je je vrede kwijt. Nou, dat is gewoon erg. Dan is het alsof je in een depressieve bui gewoon wegzakt. Je vrede kwijt. En is het zo geweldig als je die vrede weer terugvindt. Dat is de Heer Jezus. Als de vrede weg is in de wereld, dan is het haat en hateloosheid, dan is het oorlog en onvrede. Oorlog en gerucht van oorlog. U hoort het de Heer Jezus zeggen. Dat gaat komen. De vrede weg. Nou, soms hou je hart al vast als je denkt aan Gazastrook, Israël. Je denkt aan bepaalde landen in Afrika, maar je denkt ook aan Zuid-Amerika, waar het een broeinest is. Je denkt aan de Balkan, waar het helemaal niet goed gaat. Dat gaat echt niet goed, dat gaat een knal worden van je welste. Ik voorspel, maar ik geloof dat ik de Bijbel aan mijn kant heb, als ik dit zeg. Dus het gaat helemaal verkeerd. En in Nederland is het ook maar heel, heel subtiel. U weet het wel, één zo'n kleine man die dan een politieke partij aanvoert, die een filmpje gaat maken van 10 minuten. Niemand heeft het gezien. Hij weet het waarschijnlijk ook zelf niet precies wat erin staat. Maar even, de vrede is in no time weg. Nu al. En wat gebeurt er als die film wel op het internet zichtbaar is? En als er wel te degen negatieve dingen over bepaalde mensen worden gezegd, dan is de heibel echt niet van de lucht. De vrede is in no time weg. Nu, we voelen aan dat wat wij dan onze vrede noemen, sinds 1945, dat dat maar heel subtiel is, dat het heel dun is. Zomaar weg. Je hebt een geloofsgemeenschap, een gemeenschap, of een kerk, of een groep. En er hoeft niet dat te gebeuren en de vrede is weg. Is echt zo. Heel weinig voor nodig. Kom. Derde. Een zwart paard. Een weegschaal. Dat is vers 5 en 6. Een maat tarwe voor een schelling en 3 maten gerst voor een schelling. En brengt geen schade toe aan de olie en de wijn. Dat betekent dat niet de hele oogst verloren is, maar een groot deel van de oogst, onze economie, is in gevaar. Nou, ik vind dat ik dat een beetje voel. Als ik vandaag een heel klein stukje nieuws heb gezien, ik dacht om 1:30 en ik zag hoe de koersen weer naar beneden zijn gekletst. Vandaag weer zoveel procent. En hoe weer de angst toeslaat. En we weten dit niet meer. En we weten ook dat de grondstofprijzen enorm stijgen. U gaat nu per fiets, neem ik aan. Want per auto kan het bijna niet meer. U gaat toch niet zo vaak naar Amerika dat de vakantie daar naartoe wat goedkoper is. De dollar is wat minder waard. U hebt mazzel. Maar de olieprijs stijgt net zo hard, dus u moet evenveel betalen. U schiet er geen fluit meer op, het gaat gewoon niet goed. De economie gaat niet de goede kant op. Dat staat hier. Ik hoop dat je het eenvoudig pakt. Vierde, vanaf vers 7. Een vaal paard. De dood en het dodenrijk. Veel mensen sterven. Door het zwaard, oorlog dus. Arxipazal, die macht om te doden, die overwinnen en op te overwinnen. De honger, hadden we ook al, doordat de gerst zo duur wordt en de tarwe niet meer te betalen is. Vervolgens, met de zwarte dood, wat dat dan ook mag zijn, vroeger heette dat de pest, de zwarte dood. Misschien heet het vandaag wel AIDS. In elk geval, dit is wat er gebeurt. En door de wilde dieren, dat betekent dus dat met alle respect voor de dieren zo machtig worden dat ze inderdaad gaan verslinden. En of wilde dieren dan altijd letterlijk moeten worden gezien, ofwel ook in overdrachtelijke zin, dat laat ik nu even maar los, dat zou beide nog wel kunnen. Maar in elk geval, er gebeurt echt heel erg veel, waardoor er onrust en onvrede is. Vers 9. Vijfde zegel gaat open. En dan blijken er martelaren te zijn. Dat betekent mensen die om hun geloof gevangen gezet en gemarteld worden en gedood worden. Nou, dan moet ik even misschien een tussensprongetje maken, want hoe kan het dan? Alle gelovigen zijn immers naar de Heer gegaan en hoe kunnen er dan nog in die tijd martelaren zijn? Kom nog, even wachten. Laat maar even, als het kan, even parkeren. Dat wordt wel duidelijk. Met hoofdstuk 6. Hoe dan ook, martelaren. Dat betekent dat in die tijd van grote ellende en narigheid ook nog dit soort narigheid is. Dat mensen om hun geloof vervolgd worden. U kunt zeggen, dat is ook altijd geweest. Dat zal ook in die tijd zo zijn. En ze roepen, tot hoe lang nog, heilige en berachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. Vers 10. En er wordt een wit gewaad gegeven. En er wordt gezegd dat ze nog een korte tijd moesten rusten. Totdat ook het getal vol zou zijn van die mededienstknechten en hun broeders die gedood zouden worden, evenals zij. Dat betekent, er komen nog meer. Het wordt nog beroerder. Het wordt nog vreselijker. Het wordt nog veel erger. Zesde zegel, zegt vers 12, gaat open. Een grote aardbeving. Dat betekent dat de zon zwart wordt als een haren zak. En de maan wordt geheel als bloed. De sterren van de hemel vallen op de aarde. Dat betekent een complete clash in het firmament, in de schepping. Het is onvoorstelbaar wat er dan gaat gebeuren. Nu al is men helemaal bezig met de ozonlaag, met de opwarming van de aarde, met van alles en nog wat. En er zijn allerlei programma's geschreven om dat een beetje te begrijpen en in de goede banen te leiden. Nee, er komt nog een enorme catastrofe waarin de zon en de maan en de sterren betrokken zijn. Sterren zullen, en dat komen we later weer tegen, ook nog zijn bepaalde leidende figuren, maar dit wordt in de schepping een hele moeilijke. En dan zeggen ze tegen elkaar, koningen der aarde, vers 15, groten en oversten, machtigen en slaven, verborgen zich in de holen, en ze zeggen, dit is de toorn van God. Daar komen ze achter. Zoals ook in de oude dag, door de toorn van God, en mensen achterkwamen dat dit echt van God was. De toorn van God. Stel nu dat je dit allemaal op een rij zet. We hebben nog niet alle 7 gehad. We hebben nu nog maar 6 gehad. Maar stel dat je al die oordelen op een rij zet. Wie blijft er dan over? Nou, ik probeer het duidelijk te maken dat jij en ik op dat moment bij de Heer Jezus zijn. En ik zeg dit niet om een hele goedkope oplossing aan te dragen van, nou ja, goed, dat hebben zij, maar wij zitten gebeiteld. Nu, u zit gebeiteld als u gelooft. De Heer Jezus zal ons halen voor dit moment aanbreekt, voor deze tijden aanbreken. Maar hoe gaat het dan met al die andere mensen die misschien nooit van de Heer Jezus hebben gehoord? En hoe gaat het dan met Israël in die tijd? Dat is de vraag die dan opkomt. Want als dit zo'n catastrofale tijd zal zijn, wat blijft er dan van Israël over? En hoe gaat het dan met al die kindertjes en met al die mensen die nog leven, die misschien nooit de Heer Jezus hebben afgewezen? Eerlijke vragen. Krijgen in hoofdstuk 7 een eerlijk antwoord. En dan blijkt ineens dat God, voordat de echte catastrofe daar is, zijn volk apart zet. Die 144.000. Heel concreet zegt de Heer, en toch heb ik in die tijd 144.000 verzegelden. En die 144.000... die staan voor Israël, dat blijkt, hè? 12.000 uit die stam, 12.000 uit die stam, allemaal uit de stammen van Israël. Dat is heel concreet. Die 144.000 representeren het hele volk, A, maar B worden die 144.000 heel speciaal genoemd als gezanten van de Heer. Dat wordt ook duidelijk in de rest van de nadere ontvouwingen. Dat betekent dat in die tijd van grote nood, de gemeente is weg, het getuigenis van God op aarde is vertrokken, ze zijn naar de Heer Jezus gegaan, ze zijn nu in de hemel, ze genieten daar intens en ze prijzen God en ze aanbidden het lam dat geslacht is. En op aarde wordt het een chaos. Wordt het dan niet meer verteld? Ja, zeiden we gisteravond in de Bijbelstudie met de jongeren, het is nog steeds een eeuwig evangelie. Kom je tegen, hoor? Openbaring 14. Eeuwig evangelie. Het blijkt nog steeds te kunnen dat mensen, zoals Job, door de natuur, door de schepping, tot inkeer komen. Dat blijkt. Maar ten tweede, zegt de Heer, heb ik 144.000 apart gezet, want die moeten op dat moment voor mij gaan vertellen. En dat doen ze. En dat betekent dat ze ook gevangen gezet zouden kunnen worden. Dat betekent ook dat ze zouden kunnen worden omgebracht. Zoals de twee getuigen, nadere detaillering, even, schuiven we even op, hè. Vind je, één knal, dan nog een keer knal, dan nog een keer. Zoals in Openbaring 11 ineens een paar van die getuigen ineens helemaal uitgemeten worden en als martelaren daar neergezet worden. Dan heb je er twee van die 144.000. En die worden gedood. Daar waar hun Heer gedood is. Daar. Met andere woorden, die 144.000 zullen, nadat de gemeente is opgenomen, nadat de gemeente bij de Heere is, in het huis van de Vader is, maar ook rondom de troon is, die zullen de fakkel overnemen. Die zullen dan gaan vertellen. Die gaan de wereld in. Die gaan met een boodschap van de Heer Jezus de wereld in. Dus voordat je nu gaat denken, ja, maar er blijft helemaal niks over, dus de hele getuigenis van God was al weg, maar daar blijft helemaal niets. Oho, wees voorzichtig. Juist in die tijd zijn er nog steeds predikers. 144.000 predikers uit Israël. En bereiken die mensen, die 144.000, ook nog veel mensen? Ja, zegt Openbaring 7, nou en of, een hele schare die niemand tellen kan. Waar komen die lui vandaan? Ja, uit elk geslacht en taal en volk. Dus niet alleen Israël, ook uit Nederland misschien. In elk geval Afrika, Azië misschien. Ik wil heel voorzichtig zijn. Allen die niet bewust nee gezegd hebben tegen de Heer Jezus, zullen op dat moment bereikt kunnen worden. Er zijn misschien ook bij, ik wil niet strenger zijn dan streng, maar er zijn misschien ook bij die toen, die dan zullen constateren, we kunnen niet meer. We hebben de kans gehad. Zoals Farao een moment kreeg dat God zijn hart verhardde. Toen was het gebeurd. Toen, of dat mensen zullen zeggen, ja, toen in de dagen van Noach heeft God de deur dicht gedaan. Die zijn er. Volgens 2 Thessalonicenzen 2 zijn er mensen die een geest van de dwaling krijgen van God om de leugen te geloven. Omdat ze niet wat tot behoudenis had kunnen dienen, hebben aanvaard. Dat is heel erg. Maar al die anderen dan, die niet bewust nee gezegd hebben tegen de Heer Jezus. Onze kinderen. De mensen die misschien verleid zijn door de islam of door andere godsdiensten.
die gewoon op het verkeerde been gezet zijn. Die misschien wel hadden willen geloven, maar die dat niet mochten. Die mochten geen Bijbel hebben, ze mochten niet geloven in al die dingen. Maar God zegt, een grote schare die niemand tellen kan, komt uit elk geslacht en taal en volk en natie. En die worden bereikt door die 144.000. God heeft 144.000 zendelingen achter de hand. Toen Ina jong was, zei ze in haar gebed, ik weet niet of je dat nog weet, als er nog geen zendelingen zijn in Afrika, stuur mij dan maar. Het is tot op heden nog niet zo ver gekomen. Afrika is wel een soort zendelingen. Maar de Heere God zegt hier, ik heb nog, ook als iedereen weg is, nog 144.000 achter de hand. En die 144.000, die zullen dat geweldige heil in Christus gaan verspreiden. Mooi is dat, en schitterend is dat. Sommigen denken dat de Messias bereidende Joden van nu die 144.000 van straks zullen zijn. Ik ga daar nu niet mee, want die de Messias bereidende Joden van nu, ik ken er een aantal van, die hebben bewust geloofd in de Heer Jezus en hebben de Heilige Geest ontvangen en die horen bij de gemeente, die gaan mee. En ik ken ook mensen daar, nu nog, die in een soort geloofsgemeenschap daar leven, gemeente, die zeggen we gaan naar de Heer Jezus. Wij zijn die 144.000 niet, wij horen bij de gemeente. Bovendien, Paulus was een Messias belijdende Jood. Toch hè, ben je het met me eens? Petrus ook en Johannes ook. Maar de Messias belijdende Joden. Maar Paulus zegt, we gaan naar de Heer. Kom, we gaan naar hem, we zullen bij hem zijn en met hem zijn. En dat is ver en ver uit het beste. Het is heel duidelijk. Maar die 144.000, die zullen dan uitgaan om te verkondigen. En die mensen worden dan zo gezegend, ze worden ook opgepakt en gearresteerd en misschien wel gedood vanwege hun getuigenis. Dat waren die zielen onder het altaar, weet je wel, in die tijd. Die twee die komen nog straks, Openbaring 11. Goed, dat is een nadere detaillering van wat we hier al vinden. Maar die hebben een zodanig resultaat dat er een enorme schade komt. Nu moet je je eens voorstellen dat jij in de hemel zit. En dat schetste ik vanavond, dat heb ik gezegd. Je zit daar, niet op een kruk van Ikea, maar gewoon op een prachtige stoel en een troon. Daar zit je en daar zie je dit allemaal gebeuren en je houdt je hart vast. En ik denk, oei, 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 hoe loopt dit af? Hoe kan dit ooit goed komen? En ineens komt daar een schade binnen. 144.000 verzegelden hebben hun werk gedaan. Een grote schade die niemand tellen kan. Geen getal bij. Waar komen ze vandaan? Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland. Ze komen met z'n allen. En ze hebben allemaal een soort palmtak in hun hand. En ze prijzen God. Ik heb me dat zo vaak ingebeeld voor mezelf. En ik heb gedacht, ik ben nooit bij de Vierdaagse geweest in Nijmegen. Ik heb alleen wat televisiebeelden gezien en ik heb mensen gesproken die daar aan de Sint-Annestraat wonen en die daar altijd bovenop stonden. Maar dan komt die hele horde, die komt binnen met gladiolen, weet je wel. Ja, dat is een prachtige happening. When the saints come marching en ze worden bejubeld en ze worden met muziekkorpsen en weet ik veel. En nu stel ik me dus voor, dat is één groot podium, daar zit natuurlijk meneer de burgemeester en de minister en die doen allemaal, die het allemaal zo goed gedaan hebben, ze hebben er geen fluit aan gedaan. Het lagere volk moest het werk doen. Maar goed, die zitten dan op dat moment daar. De ere, loge. En die zien die hele zaak voorbij trekken. En er wordt ook nog een muziek gemaakt, natuurlijk. Nou, zo ongeveer, ik hoop niet dat je me verkeerd begrijpt. Zo ongeveer zit jij dan in de hemel. En dan komt die hele horde, die komt daar binnen stappen met palmtakken. Geen gladiolen. Palmtakken! Dat is het Loofhuttenfeest. Echt waar hoor. Loofhuttenfeest in de hemel. Leg maar eens op wat ze bij het Loofhuttenfeest bij zich hebben. Palmtakken. Jazeker, dat moest. En met palmtakken in hun hand komen ze de hemel binnenstappen. En ze zeggen, we hebben alles te danken aan hem die op de troon zit. En we hebben alles te danken aan het lam. Dat is een enorme aubade. Een geweldige getuigenis. Beter kan niet. Schitterend is het. Daar komt dat hele gezelschap naar binnen. Nou, en als je dat dan ziet, dat er nadat jij tot geloof gekomen bent en nadat jij vertrokken bent en nadat je bij de Heer Jezus bent in heerlijkheid, toch nog 144.000 verzegelden zijn en toch nog een grote schade is die niemand tellen kan, ga je dan niet zeggen, Heere God, wat bent u rijk, wat bent u genade, wat bent u goed, wat bent u liefdevol? God zoekt altijd een weg om zijn liefde en om zijn genade te tonen. Altijd. Het is nog nooit anders geweest. God is een God die voorziet. Ja, Jireh, de Heere zal voorzien. Hij kan niet anders. Hij voorziet. En hij blijft voorzien. Ook in die hele moeilijke tijd. Dus in hoofdstuk 6 denk je, er blijft niemand over. Dit gaat helemaal fout. Alles komt om en alles sterft en alles is helemaal weg. In hoofdstuk 7 denk je, oh, maar God is er ook nog. In zijn genade zal hij ervoor zorgen, zoals hij en Elia zei, er zijn altijd 7000 die hun knieën voor Baal niet gebogen hebben. Elia dacht dat hij nog de enige was. Hij vergiste zich toen ook. En dat is nu ook zo. En dan krijg je hoofdstuk 8, het begin. En dat is zo prachtig. En dan komt dat zevende zegel. Dan komt er een stilte in de hemel. Zo van, en nu komt er een soort climax. Want het zevende zegel knalt weer uit 1 en 7 nadere detailleringen. Maar iets daarvoor, een stilte in de hemel van ongeveer een half uur lang. En daar staan ze dan. Ik heb er zo vaak in willen denken hoe dat daar in de hemel gevoeld wordt. Ik heb wel eens een samenkomst meegemaakt waar het heel lang stil was. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb er nooit goed aan kunnen wennen. Ik vond het afschuwelijk. Sorry, dat is mijn idee erover. Misschien hebben jullie nooit een samenkomst meegemaakt, maar dat zit hem in bepaalde geloofskringen. Wat iedereen wel meegemaakt heeft, is een enorme stilte in een soort aula van een begraafplaats, waar een dienst, maar dus niemand zegt wat, is dus niemand die wat zegt. Ja, 3 minuten voor de aanvang begint de organist een beetje zachtjes te spelen, maar doodse stilte. De meeste mensen kunnen de stilte absoluut niet verdragen. Daarom is het lawaai van radio 1 en 2 en 3 en 12 zo prominent aanwezig. We kunnen eigenlijk de stilte niet meer zo goed verdragen. Een stilte in de hemel, alsof de spanning om te snijden is. En dat is ook zo. Er staat een engel met een gouden wierookvat bij het altaar. En hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven met de gebeden van alle heiligen. De gebeden van alle heiligen. Van in die tijd. Hoe lang, heren? Duurt het nog lang? Is het nog wel te verdragen? Kunnen we het nog wel hanteren? Wordt het niet te zwaar? Wordt het niet te moeilijk? In die tijd wordt er reukwerk verschaft aan de gebeden van de heiligen. En wie doet dat? De Heer Jezus zelf. En hetzelfde moment is dat het reukwerk van de gebeden opstijgt uit de hand van de engel die voor Gods aangenist is. Maar ook een wierookvat vulde dat met vuur van het altaar en wierp het vuur op de aarde. En er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemslagen en aardbevingen. Met andere woorden, daar heb je een enorme, enorme scheiding tussen aan de ene kant reukwerk. Vuur dat reukwerk verspreidt. Vuur dat reukwerk verspreidt. En toegevoegd wordt aan de gebeden van de heilige, wat super aangenaam is. Maar vuur van hetzelfde altaar op aarde geworpen is een ramp. Ik weet niet of u de geschiedenis kent van Korach, Datan en Abiram. Of u dit allemaal ooit een keer gelezen hebt, nummer 16, 17 en zo. En hoe daar op een bepaald moment de plaag is begonnen. Mozes roept tegen Aaron, de plaag is begonnen. Nou, het was ramp. En dan zegt Mozes tegen Aaron, snel rennen. Neem een vuurpan, doe de reukwerk in. En dan gaat Aaron met reukwerk naar die plek. En dan stopt het met de plaag. Dan staat Aaron tussen de doden en de levenden. Aan de ene kant is de plaag niet geweest. Aan de andere kant heeft de plaag al geboet. Nummer 3, voorbeeld. Nou, dat is denk ik wat hier staat. Lieve broeder en zuster, er is maar één intermediair, er is maar één middelaar tussen God en mensen. Er is maar één die met zijn reukwerk jou en mij aangenaam maakt. Ik heb gistermorgen een lezing gehouden over het reukofferaltaar. Dat is nog heel vers in mijn geheugen. En ik probeerde duidelijk te maken dat er niemand anders dan de Heer Jezus reukwerk verschaft. Waardoor jij en ik aangenaam kunnen zijn. Aangenaam, zegt de schrift, in de geliefde. Je bent in hem aangenaam. God kan je enorm waarderen. En vindt jou, sorry dat ik het zo zeg, jouw aftershave, jouw parfum, jouw, weet ik veel, pre-shave vul alles maar in wat je aan potten en flesjes hebt. Vindt het aangenaam, omdat het de reuk van Christus is. Je bent in hem aangenaam. In de Heer Jezus. En hij vindt het zo fijn als je dichterbij komt. Dat ruikt hij graag. Met alle respect. De Heer Jezus is het. En hij staat ertussen. Het is zo duidelijk dat in het midden van het tumult van straks, in het tumult van de oordelen, er inderdaad oordelen komen. Maar er is ook redding, er is ook heil, er is ook ontkoming. En er is maar één die tussen deze twee dingen in staat. Dat is de Heer Jezus. Daarom prijst de grote schare die niemand tellen kan, de Heer Jezus. Daarom vallen de oudsten in hoofdstuk 7 aan het eind neer voor hem die op de troon zit en voor het lam en aanbidden. Daarom is het de tweede keer dat ze dat doen. Openbaring 5 was de eerste keer, openbaring 7 is de tweede keer. Komt nog twee keer, maar dat later maar. Twee keer hebben we nu. Daarom knielen ze en zeggen, Heer Jezus, u bent het. En als je dat nu weet vandaag, als je dat nu ziet in dit prachtige oude, in dit prachtige Nieuwe Testament, het oude boek Openbaring, maar toch in het Nieuwe Testament. Als je dat nu ziet, wordt het dan niet tijd dat we ons nu buigen voor de Heer Jezus en dat we nu knielen en tegen hem zeggen, u bent het, u bent de enige, u bent de oplossing, de middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. We hebben alles aan u te danken, Heer Jezus. En als je nu volgende week gaat bekijken naar Goede Vrijdag, Goede Donderdag, Goede Woensdag, Goede Zaterdag, het is me allemaal goed, maakt me niks uit wat je ervan zegt. Hoe dan ook, moet je kijken naar de Heer Jezus. En je kunt alleen maar zeggen, Heer Jezus, we willen u prijzen, want u bent het offer. U bent het werk van God gaan doen. U hebt het werk volbracht. En we willen u prijzen, Heer Jezus, want u bent het allemaal waard. Heilig, waardig, waardig bent u, Heer. Het boek Openbaring laat zien wie hij is. In zijn oordeel, maar ook in zijn opzoekende genade en opzoekende liefde. En hij gaat zijn eigen reuk, zijn eigen geur, de geur van Christus, inbrengen om kracht te verlenen aan de gebeden van de heiligen. Maar als je niet gelooft, zal datzelfde vuur van dat altaar toorn betekenen. Ja, en dan snap je zo'n lied van vroeger, dat zongen de zingende zusjes al, is Jezus uw redder of uw rechter. Dat is een heel oud liedje, weet je wel, dat werd vroeger plat gedraaid. Maar ja, dat werd dan zo neergezet. Hij is de redder, als je gelooft in hem, maar hij zal rechter zijn als je niet gelooft. En ja, dat is voor ons een beetje moeilijk. Heeft hij hier dan twee petten? Heeft hij dan twee gedaantes? Twee karakters? Nee, het is dezelfde karakter. God die heilig is, is ook de God die liefde is. Maar zijn heiligheid wordt nooit aan de kant geschoven. Dat blijft staan. Zijn liefde ook niet. Dus er moet er een oplossing zijn. En de oplossing is die ene die daartussen staat. Die aan beide kanten voldoening geeft. En u vraagt de Heer uitsluitend en alleen aan mensen vandaag geloof in de Heer Jezus.
Ja,
dat doen we niet. Met alle respect, dan is God uitgepraat. Hij heeft alles gedaan om die mens te bereiken. En de eenvoudige opdracht is, geloof je dat? Daarom riepen vroeger al uitleggers, de mens gaat nooit verloren vanwege zijn zonden, maar vanwege zijn ongeloof. Geloven in de Heer Jezus, en dat is zo. De mens gaat verloren omdat hij niet gelooft in de Heer Jezus. Ongeloof. Want God zoekt voor die zondaren een weg. Het enige wat hij nu vraagt is geloven. Geloof je dat? Neem je dat aan? En als je dat wel aanneemt, dan heb je leven uit God. En ik hoop dat je dat allemaal mee mag nemen. Ik wil dan graag danken. Onze God, onze Vader, dank u wel voor uw Zoon. De enige die voor u telt. De enige die voor u belangrijk is. De enige ook die liefelijkheid is. Die een aangename geur verspreidt. De enige die ertussen staat. Zoals in openbaring achter iemand tussen die doden en die levenden stond, bij wijze van, en ook vroeger al is gebeurd. We willen u hartelijk danken voor uw woord, voor openbaring 6, openbaring 7, maar vooral voor de openbaring van Jezus Christus. De toren van het Lam, En op hetzelfde moment de verkondigende liefde van het Lam. En de enorme schare die geloofd heeft. En die God prijst. En het Lam eert. En wij, die daarbij zijn op dat moment. Die dit allemaal zullen zien op dat moment. We gaan nu al door de knieën. En nu al willen we u prijzen. Heer Jezus, voor alles wat u hebt gedaan. Amen.